Wij maken u nog bekend dat in ondertrouw zijn opgenomen Arjan van der Stel en Anne Noordegraaf.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, gistermiddag heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze broeder Gerrit Plonius Kraaiveld in de leeftijd van 76 jaar. Donderdagavond is er in de zaal van de kerk gelegenheid om de familie te condoleren van 7:30 tot 8:30. En vrijdag zal voorafgaand aan de begrafenis de rouwdienst worden gehouden in onze kerk om 13:30. Aansluitend zal de begrafenis dan plaatsvinden aan de Oude Dijk. Om stil te staan ook bij dit ernstige ogenblik willen we samen gaan zingen Psalm 39 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 39 vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En het vijfde, nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Wij noemden u het derde en het vijfde vers van Psalm 39. stellen wij ons met eerbied onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 10e vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En daarna lezen wij Gods heilig woord, tegelijkertijd onze tekst. De eerste schriftlezing kunt u vinden in 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 44. En de tweede schriftlezing in 2 Koningen 6, vers 1 tot 7. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 33, vers 10. En lezen daarna 2 Koningen 4, vers 38 tot 44. En 2 Koningen 6, vers 1 tot en met 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zevende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land. En de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. En hij zeide tot zijn jongen, zet een grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging een uit in het veld om moeskruiden te lezen. En hij vond een wilde wijnstok en las daarvan, zijn kleed vol wilde coloquinten. En kwam en sneed ze in de moespot, want zij kenden ze niet. Daarna schepte zij voor de mannen op om te eten. En het geschiedde, als zij aten van de moes, dat zij riepen en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. En zij konden het niet eten. Maar hij zeide, breng dan meel. En hij wierp het in de pot. En hij zeide, schep op voor het volk, dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. En er kwam een man van Baal Salissa en bracht een man Gods broden, de eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zeide, geef aan het volk dat zij eten. Doch zijn dienaar zeide, wat zou ik aan 100 mannen voortzetten? En hij zeide, geef aan het volk dat ze eten, want alzo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en zij aten en hielden over naar het woord des Heeren. Dan gaan we verder in 2 Koningen 6. En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa, zie nu de plaats waar wij wonen, voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk daar vandaar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide, gaat heen. En er zeide een, het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide, ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als ze nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af. En het geschiedde als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide, ach mijn heer, want het was geleend. En de man Gods zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide, neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het.
In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Kraaienveld en ook aan de rouwdragende familie Wildeman. Er is een zwager plotseling overleden van onze oude zuster Wildeman. Het is ook de opa van onze Jacob en Eline, opa Monster. Dan is zuster Van Wijk Smit in de achterliggende week geopereerd en de operatie mocht slagen. Daar zijn wij dankbaar voor. Zuster Tereost Meivogel is overgebracht naar de palliatieve afdeling van de Elf Franken. Die heeft niet zo'n mooie boodschap gehad. Wij wisten dat ze al ongeneeslijk ziek was, maar nu gaat de ziekte opspelen. En dat betekent ook dat het voor haar, niet dat het al stervende is, maar wel de laatste fase is ingegaan. Dan willen wij bidden voor zuster Gouden Hoed, die in het Maastad ziekenhuis wordt opgenomen om een darmoperatie te ondergaan. Het is niet kwaadaardig, maar zij heeft veel pijn en de darmen moeten goed gelegd worden om zo de pijn weg te nemen. En onze zuster de Reus Lagendijk is overgebracht van het ziekenhuis naar het Parkzicht te Sliedrecht. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere God van het leven, daar bent u, daar belijden we voor uw aangezicht, de schepper van het leven, en die ook ons leven in uw hand hebt. En geef dat we dat mogen geloven, en dat gij onze tijd bepaalt. En wij bidden u, leer ons daarbij te leven. Zoals de dichter van Psalm 89 ons ook voorhoudt. En beleid, gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben. Hoe kort van duur. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. En zou het mensdom dan te vergeefs op aarde zijn geschapen? Nee toch. Heere, wij zijn gevallen Adams kinderen. We hebben tegen u gezondigd. En daarom hebben wij ook de dood in deze wereld gebracht. We zijn gewaarschuwde mensen. Maar we hebben uw waarschuwing veracht. En nu ondervinden wij de gevolgen daarvan. Ook in het sterven van onze broeder Kraaienveld. Heere, gij weet waar hij is. En wij bidden u voor de familie, of gij toch met hen wil zijn. Want het kan zoveel gedachten loshalen. Maar geef dat wij met onze gedachten toch die toevlucht mogen leren kennen van Psalm 62, dat wij stilgemaakt mogen worden in ons hart. En dat wij het mogen verstaan, stort uw hart uit voor mijn aangezicht, o volk in smart. Opdat wij in stilte bij u terecht mogen komen, om de ware troost te mogen ontvangen. Allereerst onze zuster. Heere, wilt u met haar zijn? Ze heeft al zoveel meegemaakt met haar man. En wij bidden u of gij haar tot een man wil zijn die nooit sterft. Want u sterft niet. U kunt niet sterven. U bent de eeuwige. De almachtige. En dat ze dat mag ervaren. Als klein, broos, vergankelijk mensje. Maar ook de kinderen en de kleinkinderen. Als de roepstem van dit sterven op hen afkomt. Dat uw Heilige Geest daar gebruik van zou maken, o Heere, tot waarachtige bekering, tot erkenning dat u de levende God bent. Of dat we u de Heere zouden gaan zoeken, met ingespannen krachten, zoals de dichter dat ook ons voorhoudt. En zoals u dat beloofd hebt in uw woord, zoek en gij zult vinden. En Heere, zou u die genade willen schenken. En sterk ook wanneer wij komende dagen rouwen en ook naar het open graf zullen moeten gaan om hem te begraven. En Heere, dat bidden we ook voor de familie Wildeman. Allereerst voor onze oude zuster Wildeman, die het nog maar zo kort geleden ook bij het open graf van haar man heeft gestaan. En dit plotselinge sterven mee moest maken van haar zwager waar ze zo nauw aan verbonden was. Maar ook Jacob en Eline en de kinderen en alle kinderen en kleinkinderen, gedenk ze toch, we kennen hem. Heere, wij bidden u voor zijn vrouw. Wilt u haar ook sterken, dat zij ook mag ervaren uw troost versterkt, uw troost. Is het alleen die echt troost. We bidden u of gij ook zo met alle rouwdragenden wil zijn. Heere, geef toch dat we het leven in Christus mogen zoeken. Want alleen in hem is de zaligheid te vinden. En dat wij het mogen gevoelen. Er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij zalig moeten worden. Moeten. Kan niet anders dan buiten hem. Dat we toch als een arm en een verloren zondaar in die schuilplaats geborgen mogen worden. Voor het eerst nog bij vernieuwing dat mogen ervaren. Heere, Zo zijn we allen weer toonbeelden van uw langmoedigheid. Voor zover we weer terug mochten komen van vakantie. U hebt ons willen sparen en dragen. Wat bent u daarin toch ook goed geweest. Dat er tot nu toe nog geen ongelukken gebeurd zijn. Denk ook aan hen die nog weg zijn. Wil ze ook veilig weer terugbrengen naar huis. We dragen onze zieken aan u op die aan huis gebonden zijn. We bidden u voor zuster Tereost. Die een ernstige boodschap heeft gekregen. En u weet hoe moeilijk zij het ermee heeft. Omdat zij beseft dat zij niet sterven kan. En daarom bidden we om de Heilige Geest. Of de Heilige Geest toch in haar hart zou mogen werken. Opdat zij u de Heere zou mogen kennen. Dat zij nog ter elfde uren geroepen zou mogen worden in uw wijngaard, o Heere. En wij bidden u sterk ook haar man in het dragen van dit bericht. We bidden u of gij ook met onze zuster gauw wil zijn. Als ze opnieuw weer een ingreep moet ondergaan. Geef toch dat het goed mag gaan en dat de pijn weggenomen zal mogen worden. En dat zij ook voelt dat zij vergankelijk is. Opdat zij in dat gevoel de eeuwige dingen zal mogen zoeken die alleen bij u de Heere te vinden zijn. En we danken u dat zuster Van Wijk door de operatie ingeleid mocht worden. Wat bent u daarin goed geweest voor haar. U hebt uw langmoedigheid betoond en geeft dat ze snel mag opknappen. En dat ze, als ze thuis mag komen, dat zij mag ervaren dat gij nog geen einde met haar gemaakt hebt. Naar wat zij verdiend heeft. Maar dat zij aangewezen mag zijn op uw genade. We bidden u voor onze oude zuster de Reus die overgeplaatst is naar Parkzicht. Wilt u ook met haar zijn? Nu ze weer in een nieuwe omgeving terechtgekomen is. Help haar om te wennen. Maar wilt gij haar bovenal bezoeken met uw heil. Sterk uw dienstknecht en help hem in de bediening van uw woord. Geef hem de opening en schuilt de Satan dat hij geen vat op ons zal krijgen. En geef hem alles verbeurd hebbende, doch onmisbare zegen uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van het woord Gods uit Psalm 119, vers 45, 47 en 84. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Psalm 119, vers 45, 47 en 84. zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 81, vers 7. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Onder mijn gelei vond gij hulp. Mijn woord werd van u gehoord uit de plaats der donderen. Het zevende vers van Psalm 81 na het amen van de prediking. Gemeente, vorige week hebben wij gehoord dat wij melaats zijn. Is dat zo, dominee? Ben ik ook melaats? Melaats vanwege onze zonden. En tobben wij daarover? Want wij zijn altijd geneigd om dat weg te moffelen, te bedekken. En daarom gevoelen wij dat ook niet. Het is zo nodig dat de Heilige Geest dat blootlegt. En dat we daarover tobben. En dat we ook tobben van hoe moeten we ooit bij die grote profeet des Heren komen, de meerdere Elisa. Hoe moeten we afkomen van onze melaatsheid? Hoe moeten we komen tot die onderdompeling in de Jordaan van zijn dierbaar bloed? Met andere woorden, hoe kom ik aan dat ware geloof? Ik hoop dat je daarover topt. En misschien topt u ook wel over een bepaalde huiselijke nood. Dat u in uw gezin of in uw persoonlijk leven ergens door beheerst wordt. En dat u er tegenaan loopt. Wat een onmogelijkheid is dit toch. Nou, vanmorgen zullen wij horen van een God die ijzer doet drijven. Wijs mij eens ene God aan, jonge mensen, die dat kan. Als je een stuk ijzer in het water laat vallen, dan zeggen alle natuurwetten van, nou, dat ijzer dat ligt daar op de bodem van de rivier. Dat komt niet meer boven. En als het veel waarde heeft, dan zal er een duiker aan te pas moeten komen om het boven water te krijgen. Maar wij hebben een God, geliefden, die ijzer doet drijven. En die wonderen die werden verricht op een speciale plaats. Namelijk in de school der profeten. Drie wonderen vragen vanmorgen onze aandacht. Die alle drie enigszins iets gemeen met elkaar hebben. Iets gemeenschappelijks. Vandaar dat we ze alle drie kort eerst met elkaar willen overdenken. En om daarna het een en ander toe te passen. En we schrijven dan boven de prediking Elisa en de wonderen onder de profetenzonen. Elisa en de wonderen onder de profetenzonen. Drie wonderen. We staan allereerst heel bij de dood in de pot. Ten tweede de wonderbare spijziging. En ten derde het drijvende ijzer. Dus Elisa en de wonderen onder de profetenzonen. De dood in de pot, de wonderbare spijziging en het drijvende ijzer. En dan ga ik dus eerst terug. Vorige week heb ik 2 Koningen 5 behandeld. En ik zag tot mijn verbazing dat ik het laatste gedeelte van 2 Koningen 4 had overgeslagen. Maar toen ik het een en ander zo las van 2 Koningen 6 vers 1 tot 7. Toen dacht ik, we kunnen het wel combineren met elkaar. En dan komen we dus nu bij 2 Koningen 4 vers 38, daar gaan we beginnen. En dan beginnen wij te lezen als er staat in onze tekst, en als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land. In dat land, in die omgeving, in Gilgal, heerste de honger. Dan moeten we niet zomaar overheen lezen. Waarschijnlijk gaat het hier over de honger die we ook aantreffen in 2 Koningen 8. Daar wordt zelfs gesproken van een honger die 7 jaar lang duurde. En als het verbondsvolk te maken had met honger, dan wisten ze krachtens opvoeding en het onderwijs uit Gods woord, dit is niet zomaar. Dit is een roede van God. Een straf van God over onze zonden. Want dat heeft de Heere duidelijk aangekondigd in de wetten van Mozes. Dat hij dan de staf van het brood zal wegnemen. En dat hij de honger zal zenden in het land. Een straf van God. Het is dan ook een donkere tijd
waarin Elisa arbeidde. We kunnen gerust spreken van een tijd van diep verval. Laten we ook opmerkzaam zijn, geliefden, wanneer er dingen gebeuren in de natuur, dat wij zeggen, wat heeft ons dit te zeggen? Wij leven ook in een tijd van verval. Waarin kenmerkt zich dat? Een tijd van verval kenmerkt zich dat de grenzen verschoven worden en opengebroken worden. En wat bedoel ik dan? De grenzen van de heilige wet van God. Dat de zonden openlijk bedreven worden. Dat zonde geen zonde meer genoemd wordt. Zoals dat in ons land ook het geval is. Zoals vloeken en zweren, zedeloosheid, feestvieren, dwalingen, vormen dienst. Dus ook zonde als alleen onze godsdienst bestaat uit vormen. Zondagsontheiliging, gezinsontwrichting als de gezagsverhoudingen niet meer gelden. Wereldgelijkvormigheid, afgoderij. Een donkere tijd, een tijd waarin het schijnt dat de Heere ook niet meer werkt. Dat het lijkt alsof hij zijn lieve geest inhoudt. En toch, dat zullen wij ook zien in het geheel van onze tekst, dat juist een donkere tijd misschien wel de meest geschikte tijd is voor God om in te grijpen. Daarom moeten we nooit wanhopen aan het ingrijpen Gods. Dat heeft de kerkgeschiedenis ons laten zien. Denk maar aan de stikdonkere middeleeuwen. En dat toen de reformatie kwam. Denk aan de opwekking in Northampton in de dagen van Jonathan Edwards. Toen Jonathan Edwards daar begon, was het een en al dodigheid in Northampton. Denk aan Thomas Boston als hij begint in zijn eerste gemeente. Hoeveel onkunde er was in zijn eerste gemeente. En toch kwam de Heere weer terug naar zijn welbehagen. En dat merkt Elisa ook, dat er een overblijfsel is naar de verkiezing van Gods welbehagen. En dat overblijfsel dat concentreerde zich vooral in de profetenscholen. En zo komt Elisa dan te Gilgal en hij bezoekt de profetenscholen. En dan lezen wij in vers 38, en de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. En dat betekent, jongens en meisjes, dat Elisa bezig was met lesgeven, met catechiseren, met theologische lessen die hij doorgaf aan de toekomstige dominees. En wat is dat toch rijk wanneer dat toch nog doorgaat. Dat de Heer in een donkere tijd jonge mannen roept die onderwezen worden in het woord van God, om dat woord van God straks door te geven. Dat geeft moed, dat geeft hoop ook in een donkere tijd, geliefden. En als Elisa dan klaar is, dan geeft hij een van zijn jongen de opdracht om een grote pan, een pot te pakken en daar een eenvoudig maal te gaan klaarmaken voor de profeten. Elisa zorgt voor zijn studenten. En deze jonge man die maakt een grote pot met moes, met een soort linzensoep. En als hij dan de pot op het vuur heeft en de soep borrelt en moet trekken, dan loopt hij naar buiten toe en hij gaat het veld in en hij gaat op zoek naar iets wat hij in de soep kan doen. En dan vindt hij daar een wilde wijnstok. En hij ziet dat die wilde wijnstok toch nog wat vruchten heeft. Kolenkwinten wordt er in onze tekst gezegd. Kolenkwinten, jongens en meisjes, lijken een klein beetje op kleine meloenen. Ze zijn geel van kleur. En deze jongen die denkt, ik kan ze wel plukken, ik kan ze wel meenemen. Hij heeft niet echt kennis aan deze vruchten, wat dat voor vruchten zijn. Hij beseft niet wat hij meeneemt, want het zijn vruchten waarvan de pitten wel eetbaar zijn, maar het vruchtvlees, het gele vruchtvlees, is giftig. En zo gaat hij naar binnen toe, hij loopt naar de grote pot en hij snijdt het vruchtvlees aan stukjes en hij werpt het in de pot. En als het dan etenstijd is en de soep wordt opgeschept en de profetenzonen nemen een kommetje soep en ze proeven van die soep, dan spugen ze die soep spontaan uit en ze roepen het uit: man Gods, de dood is in de pot. Ze roepen dus tot Elisa. En waarom? Nu, Elisa vertegenwoordigt God. Vandaar ook dat zij roepen: man Gods. Niet Elisa, maar man Gods, de dood is in de pot. En zij spreken daar iets mee uit. Zij spreken daarmee uit van: was uw aanwezigheid in de eerste instantie een zegen? Is uw aanwezigheid dan nu veranderd in een vloek? Man Gods, de dood is in de pot. En Elisa begrijpt precies wat er aan de hand is. Het soep, de soep, de linzensoep is vergiftigd door de kolenkwinten. Neem wat meel, zegt hij tegen zijn jongen, en werp het in de pot. En wat bedoelt Elisa daar dan mee? Dat meel een bepaalde kracht in zich heeft om zo het gif te ontgiftigen? Nee, natuurlijk niet. Maar Elisa die doet net als bij de andere wonderen. Bij de andere wonderen zien we dat telkens weer terugkeren, dat hij een heel eenvoudig klein middel neemt om het kwaad uit de pot weg te nemen. En als dan het meel in de pot geworpen is en Elisa geeft de opdracht om weer te gaan eten, dan blijkt inderdaad de linzensoep goed te eten. Kijk, daar ligt een les in voor deze profetenzoon. Alles wordt geleid door Gods voorzienigheid, gemeente. Het is ook Gods voorzienigheid dat die soep bedorven werd door die kolenkwinten. Dat die soep vergiftigd werd. En dat ze het niet konden eten. En als ze het zouden eten, zouden ze eraan sterven. Dat zij door het wonder versterkt zouden worden in het geloof, in het vertrouwen dat hij een almachtig God is. En bovendien, en dat is het tweede, dat zij ook des te meer respect zouden krijgen voor Elisa, dat zij gezag gaven aan Elisa, en in het bijzonder aan het woord van Elisa. Want Elisa geeft de opdracht om dat beetje meel in die pot te werpen, zodat zij vooral ook gezag verlenen aan het woord des Heren. Dat ze dat woord des Heren niet zullen verachten als een klein middeltje, maar dat zij dat woord des Heren gaan zien als een kracht Gods tot zaligheid, om datgene wat dood is levend te maken. Woord des Heren zal telkens triomferen over de dood. Enige tijd later, geliefden, als Elisa dan weer verblijft in Gilgal, en dan komen we bij onze tweede gedachte, vindt er opnieuw weer een wonder plaats op de profetenschool te Gilgal. Onze tweede gedachte, de wonderbare spijziging. Het is nog steeds dezelfde periode van hongersnood als een man uit Baal Salisa binnenkomt te Gilgal. Het is hem te doen om de man Gods te ontmoeten. Dat staat ook in onze tekst. Er staat: en hij bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. Wat is dit voor een handeling? Nu, als we een klein beetje op de hoogte zijn van de wetten van het Oude Testament, gemeente, dan weten wij dat dit een godsdienstige handeling is van deze man. Als hij de eerstelingen van de oogst brengt, dan is dat niet zomaar iets, maar dan is dat een dankoffer. Normaal gesproken, jongens en meisjes, moesten de Israëlieten de eerstelingen naar de tempel brengen. En dan waren die eerstelingen bestemd, allereerst natuurlijk voor de heren, maar ook bestemd voor de priesters en de levieten. Dan konden ze daarvan eten. Maar in het tienstammenrijk was het verboden om naar Jeruzalem te trekken. En wat moest je dan als je de heren vreesde? Als je dan toch in je hart gevoelde dat wanneer je de eerstelingen mocht plukken, en dan juist in zo'n tijd, en daaruit kunnen we concluderen dat die hongersnood ook lokaal was, dus in de buurt van Gilgal, want deze man komt ergens anders vandaan, uit Salisa, dat is ongeveer een 20 kilometer verder van Gilgal af, dat daar dus wel het een en ander groeide, en dat deze man in zijn hart gevoelde, wat zal ik Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? En toen kwam hij op de gedachte, weet je wat, ik breng het bij de man Gods. En in hem breng ik het dan bij de Heer. En zo komt hij aan bij Elisa en geeft hij dat weinige wat hij bij zich heeft aan Elisa. Op de profetenschool bevinden zich 100 profeten. En Elisa kijkt zijn jongen aan. En hij zegt tegen zijn jongen: neem deze gerstebroden en neem deze aren. En deel ze uit aan het volk. Maar die jongen die protesteert en die zegt: ja, dat is toch nooit genoeg? En als ik ermee kom, wat zal er dan ontstaan? Hoe moet ik dat verdelen over 100 man? Een paar broden. En u voelt het wel aan wat er gaat gebeuren. Want dan zegt Elia, en let erop hoe hij het zegt: geef dat zij eten. Want, en nu komt het, alzo zegt de Heer. Weer het woord. Men zal eten en overhouden. Dus dat kleine beetje brood, dat wordt vergezeld met een belofte. Zij zullen eten en overhouden. Alzo zegt de Heer. En opnieuw gaat de Heer hier weer het geloof van deze profetenzonen versterken en het gezag van Elisa onderstrepen. Zoals we dat gezongen hebben: hij zal zijn volk nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En dat gebeurt. Als deze jongen gaat delen, jongens en meisjes, ja, dan wordt het brood niet minder. En er is genoeg te eten. Al die 100 profeten beginnen heerlijk te eten van die gerstebroden. En ja, ze worden verzadigd. En kijk eens, er is nog genoeg over. Wil iemand nog een stuk brood? Want er is genoeg. En u voelt het wel aan. Zoals Krumacher dat zegt in zijn verklaring: dit is een voorakkoord op een grote symfonie. En wat bedoelt hij daarmee? Een voorspel op datgene wat er in het Nieuwe Testament zal gaan gebeuren. Want uiteraard, dit herinnert natuurlijk aan de twee wonderbare spijzigingen van de Heer Jezus. Zoals we die aantreffen in Matthäus 15 en Johannes 6. Als de Heer Jezus het brood gaat breken en dat gaat uitdelen aan een grote schare. En wat wil de Heer Jezus en wat wil Elisa hiermee zeggen? Nu het woord dat het volk Israël reeds meekreeg in de woestijn: dat een mens niet bij brood alleen zal leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods komt. Waarmee de duivel de Heer Jezus probeerde te verzoeken. Toen hij zei, maak van deze stenen brood. En dat de Heer Jezus in die verzoeking staande bleef en zei, een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond des Heeren komt. En dan zie je weer dat ook bij dit tweede wonder, dat woord van de man Gods zo van belang is. Als een eenvoudig middel. Want ja, zeg dat maar eens tegen het ongeloof. Wanneer er honger is, wanneer er gebrek is, dat wij moeten leven bij alle woord Gods. Dat we moeten leren leven uit de hand Gods. Dat ketst af op het hart van het ongeloof. Maar de Heere leert zijn volk en kinderen uit zijn hand te leven. Daar kom ik straks nog wel even op terug in de toepassing. Maar u weet ook, gemeente, dat de Heere Jezus, en dat geldt hier ook voor Elisa, om nog een tweede reden dit grote wonder heeft verricht. En dan willen we vooral ook het woord van de Heer Jezus daarin meenemen, namelijk dat de Heer Jezus dan gaat wijzen op dat andere brood dat uit de hemel is nedergedaald. Het brood des levens. Om niet te hongeren en te dorsten naar de tijdelijke goederen, die vergankelijk zijn, maar om te hongeren en te dorsten naar dat brood des levens, het welk is het eeuwige leven. Dat de Heer kennelijk aanwezig is bij die profetenscholen, dat zullen wij ook horen in het derde wonder dat plaatsvindt. En dan komen we bij 2 Koningen 6 vers 1 tot 7. De uitleggers die denken er verschillend over als het gaat om waar gebeurde dat wonder van het drijvende ijzer. Gebeurde dat in de buurt van Gilgal of gebeurde dat in de buurt van Jericho, maar ik laat het in het midden. Ik denk zelf dat het Gilgal is. Omdat die drie wonderen bij elkaar genomen kunnen worden. Maar dat doet er niet zo erg veel toe. Maar wat gebeurt er, gemeente? We lezen onze tekst in 2 Koningen 6 vers 1. En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa, we hebben een probleem, Elisa. Zie nu, de plaats waar wij wonen, voor uw aangezicht is voor ons te eng. En dat betekent, jongens en meisjes, te klein. Dat is een aangenaam probleem. Als dat gezegd wordt. Als zo'n school te klein wordt. Als een kerkgebouw te klein wordt. Als het groeit. En dan niet alleen maar groeit van mensen, maar ook van echte kinderen Gods, als de kerk des Heren zich uitbreidt. En daar moeten we hier ook aan denken. Als die profeten komen tot Elisa, dan hoort Elisa daarin dat de Heer aan het terugkomen is met zijn lieve geest. We kunnen gerust spreken dat hier sprake is van een kleine geestelijke opwekking in de profetenscholen. Dat er jonge mannen getrokken worden die de Heere vreesden. En dat die jonge mannen begeren om aan de voeten van Elisa te zitten en daar onderwijs te ontvangen. En dat is niet alleen vrucht van het werk van Elisa, maar dat is ook vrucht van het werk van zijn voorganger, van Elia. Dat zie je soms ook in het verschil van dienaren des woords, gemeent. Er zijn dienaren des woords die vooral de ploegschaar van de wet door de akker van de harten heen trekt. De donder van de wet soms benadrukken om de mensen uit hun schuilplaatsen wakker te roepen en te ontdekken aan hun zonde en ongerechtigheid, zodat de gewetens opengebroken worden. En dat er dienaren zijn die meer fluiten op de fluit van het evangelie en de trekkende lieden des vaders spreken en de goedheid Gods verkondigen in het evangelie en Christus aanwijzen als de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. De Heere is daar wijs in als het gaat om de leiding Gods in het leven van zijn kerk. En zo was het bij Elia en bij Elisa ook. Was Elia meer de man van de donder? Elisa was meer de man van het evangelie. En dan moet je niet denken dat een dienaar des woords niet evenwichtig preekt. Ik denk dat dat de roeping is van al Gods knechten. Maar het gaat om het werk van de Heilige Geest. Het gaat erom wat de Heere zegt. Ik zal Israël zijn als de dauw. En dat kunnen we hier kennelijk zien, gemeente. Dat de Heere gaat werken in een donkere tijd. En daarom houd moed. Houd moed ook voor onze gemeente. Houd moed voor uw gezin. Voor uw kind. Wat moeten we doen? Zeggen die profeten soms. We hebben een plan. We willen een nieuwe school gaan bouwen. Vlak bij de oever van de Jordaan. En ze vragen aan Elisa om toestemming. En Elisa geeft toestemming. Gaat heen, staat er in vers 2. Maar ze zijn daar niet tevreden mee. Dat kunnen we lezen in vers 3. Het believen toch te gaan met uw knecht. Ze willen dat ook Elisa meegaat. En zie daarin ook weer opnieuw Elisa als vertegenwoordiger van God. Ze willen God mee hebben. Ze willen Gods gunst aan hun kant hebben. Als zij een nieuwe profetenschool gaan bouwen. En ook daarin stemt Elisa toe. En kijk jongens en meisjes, ze zijn aan het werk. Nee, ze zijn niet van plan om een heel duur kerkgebouw op te trekken of een hele dure theologische school. Maar een eenvoudig gebouw. Gemaakt van hout. Ze zijn bezig met het omhakken van bomen. En met het vellen van de bomen. Om ze klaar te maken voor het gebouw. En dan is er één die bezig is met het vellen van één van de bomen. En opnieuw haalt hij zijn bijl omhoog en zie daar, daar vliegt het ijzer van zijn stok af. En hij kijkt het ijzer na en het, met een plons valt het in de Jordaan. En je begrijpt het natuurlijk wel, het verdwijnt naar de bodem. En hij roept het uit, hij kijkt gelijk naar Elisa. En hij zegt, ach mijn Heer, het was geleend. En je hoort daarin iets van een onmogelijkheid. Want de profetenzonen waren niet zo breed bij kas. En hij voelde, hij had die bijl geleend van iemand, misschien in Jericho of in Gilgal. En ijzeren gereedschapstukken waren nu eenmaal kostbaar. En hij had geen geld om dat dan te kunnen betalen. Zo zie je maar hoe zuinig je moet zijn als je wat leent, gemeente. Als je God vreest en je leent wat, dan ben je daar zuinig op. En dan wil je dat ook op dezelfde manier teruggeven. Zo was dat bij deze profetenzoon ook. En Elisa begrijpt gelijk wat er aan de hand is. Het werk kan niet doorgaan. En daarom zegt hij tegen de profetenzoon, wijs mij aan de plaats waar het gevallen is. En hij wijst de plaats aan. Daar in het midden van de Jordaan. En Elisa, hij neemt een stuk hout. En hij werpt dat stuk hout op de plaats waar het ijzer gezonken is. En kijk jongens en meisjes, wat gebeurt er? Het ijzer dat drijft. En dan zegt Elisa, neem het tot u. En de jongen, hij neemt het weer tot zich en hij kan weer verder gaan met zijn werk. Kijk, daar heb je God. Daar heb je God, gemeente. Dwars tegen alle natuurwetten in. Dwars tegen alle onze onmogelijkheden in. Wij hebben een God gemeend. Wij hebben een God, jongens en meisjes, die ijzer kan laten drijven. We willen het gaan toepassen. Drie toepassingen. Drie lessen. De eerste les waar we bij stil willen staan, dat wij vanuit deze drie wonderen moeten letten op Gods voorzienigheid. Gods voorzienigheid. Leven wij bij Gods voorzienigheid. En wij weten dat wij Gods voorzienigheid kunnen onderscheiden in algemene voorzienigheid Gods, die zich uitstrekt tot alle mensen. Daar zijn we allemaal toonbeelden van, gemeente. Allemaal zijn wij gedragen en gespaard op Gods armen van eeuwige langmoedigheid. We worden onderhouden, we krijgen te eten en te drinken. Dat is Gods voorzienigheid in het rijk der natuur. De temperaturen zijn weer wat afgekoeld. Er is weer wat regen gevallen. Het gras begint weer te groeien. Toonbeelden van Gods voorzienigheid. Maar wij weten ook dat er onderscheid is. Er is ook sprake van Gods bijzondere voorzienigheid. En de bijzondere voorzienigheid, die strekt zich uit in het rijk der genade. Die bijzondere voorzienigheid, die strekt zich uit tot Gods kinderen. En we moeten dat goed in de gaten houden, gemeente. Juist ook als het gaat om de hulp Gods in mijn leven. Dat ik vraag om onderscheid. Dat ik vraag, heren, is dit omdat u alle mensen onderhoudt en omdat u voor alle mensen goed bent, dat u zo goed bent voor mij? Of mag ik delen in de gunst van Gods kinderen? Ik geloof, gemeente, dat hier op de profetenschool echt sprake is van Gods bijzondere voorzienigheid in het leven van deze profetenzonen. Zij hebben dat geproefd toen zij mochten proeven voor de tweede keer uit die pot van linzenmoes, waarvan ze geroepen hadden: man Gods, de dood is in de pot. Toen hebben ze geproefd dat er een andere smaak in zat. De smaak van Gods voorzienigheid. Dat we letten op dat de Heere alle dingen leidt, dat de Heere inderdaad dat geleid had. De dood is in de pot. Er is honger. En dan dat kleine beetje brood. Wat kun je daarmee beginnen? Het ijzer ligt op de bodem van de Jordaan. Maar dat we leren dat eenvoudige gebed in alle diepgang te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat we dat persoonlijke element gaan verstaan zoals onze catechismus dat zegt, wanneer de catechismus in zondag 9 vraagt: wat betekenen deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En dan moet u eens opletten hoe teer onze catechismus dan antwoord geeft. Dat de eeuwige Vader, onzes Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat daarin is, uit niet geschapen heeft, die ze door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt, en nu komt het, om zijn Zoons wil, mijn God en Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren zal. terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Onze vader die tere kinderlijke vrezen onder woorden brengen. Om uit de hand Gods te leven. Ik weet nog goed dat een vrouw een keer tegen mij zei, vroeger waren de mensen veel afhankelijker. Toen leefden ze dicht bij de natuur. Dat kan oog aanschijnlijk wel zo lijken, gemeente. Maar een mens is van nature geneigd om niet afhankelijk te willen leven. Let maar eens op dat een mens al heel gauw zegt, ja, ik ga niet zo snel naar de dokter, dominee. Daar zijn wij niet zo van. Ik hou niet zo makkelijk mijn hand op, zolang ik het zelf nog kan. En zo is het geestelijk ook. Maar de Heere leert op de school van de Heilige Geest zijn volk afhankelijk te zijn. En te leren wat het is om alles uit zijn hand te mogen ontvangen. En dan is het ook de hartelijke begeerte om te weten, hoe ontvang ik dat dan uit zijn hand? Niet vanuit zijn algemene voorzienigheid. Er zijn mensen die gronden daar hun zaligheid op. Dat ze zeggen, maar zie eens hoe ik geholpen word, dominee. Zonder dat onderscheid in acht te nemen tussen Gods algemene voorzienigheid en Gods bijzondere voorzienigheid. Dan komen we bij de tweede toepassing. Want waar is hier sprake van? Bij deze drie wonderen. Er is telkens sprake van de bemiddelende rol van Elisa. En dan wil ik wijzen en de aandacht vestigen op die uitdrukkingen, de man Gods. Allereerst in 2 Koningen 4 vers 40. Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten, en het geschiedde als zij aten van de moes, dat zij riepen en zeiden, man Gods, de dood is in de pot. En ook in vers 42, dan komen we dat tegen. Bij die wonderbare spijziging, dan lezen we, en de man bracht, de man Gods, de broden der eerstelingen. En we treffen het ook aan in vers 44, zo zette hij het hem voor en zij aten. En dan bedoel ik even wat anders, dat het woord des Heeren wordt genoemd. En zij hielden over naar het woord des Heeren. Dus die man Gods en het woord des Heeren. Die man Gods, gemeente, bekleedt het ambt van profeet. Die man Gods, Elisa, wiens naam betekent God is mijn redding. Die droeg een sleutel bij zich, jongens en meisjes. En die sleutel die gaf toegang tot de schatkameren van God. Die man Gods was een levend kanaal waar God zich van bediende en door middel waarvan God grote wonderen deed en gaven gaf. Zullen we dat beseffen, gemeente? En u begrijpt wel waar ik naartoe wil. Als het gaat om Gods bijzondere voorzienigheid, dan neemt de man Gods een bijzondere plaats in. En dat is Christus. De oudtestamentische ambten waren een afschaduwing van hem die het drievoudig ambt van profeet, priester en koning zal gaan bekleden. Kijk, en dat is het grote onderscheid. Wat de Heere gaat leren op de school van Gods bijzondere voorzienigheid. Dat hij de ogen gaat openen, dat die grote man Gods het uitgeroepen heeft, mij dorst. Om een dorstende zondaar een glaasje water te geven. Dat die man Gods zijn bloed liet druppen op de aarde. om Gods kind te laten beleven. U brengt de aarde koren voort en eten voort. Dat die man Gods nog steeds te hulp geroepen kan worden, zoals in het Oude Testament. Dat je kunt roepen, man Gods, de dood is in de pot. Ach, mijn Heer, het was geleend. Omdat Hij beloofd is aan zijn kerk, en ziet, ik ben met u lied. Al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Over alles, gemeente, moet verzoening gebracht worden. Als het gaat om wie wij zijn voor God. En daarom, gemeente, laten we dat eens meenemen naar huis toe, dat we dat eens overdenken. Zoals een van de oudvaders dat zo scherp onderscheidt. Als hij het heeft over Gods algemene voorzienigheid, terwijl we lekker aan het eten en aan het drinken zijn. En dat nog in een onverzoende betrekking met God. Dat je zegt, jongen, nou zo heb ik het toch nog nooit gehad op vakantie. En dat in een onverzoende betrekking met God. Dat is als een galgemaal van een gevangene die te horen heeft gekregen dat hij opgehangen zal worden. Zijn doodsvonnis heeft te horen gekregen. U en ik, gemeente, wij hebben ons doodsvonnis in ons. De dood zit niet in die pot, maar die dood die zit in mij. Ben je hem wel eens tegengekomen? Die giftige kolenkwint. Voel je? En daarom is het zo gevaarlijk om zo door te leven, gemeente. Ja, maar dominee, je mag toch wel een klein beetje genieten van het leven. Je mag toch wel genieten van als je lekker aan het eten bent. Maar ik hoop dat de Heer je ogen opent, dat je niet kunt genieten. Zolang je die man Gods nog niet kent. Daar gaat het om, gemeente. In dit leven. In welke mate ook. Maar dat wij, als een verbroken en verslagen zondaar, die zegt de dood is in de pot, bij die man Gods terechtkomt. Heeft hij niet gezegd tegen zijn kerk, al wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik u doen. Want anders is een mens bezig om zichzelf te vergiftigen met de goederen van deze wereld. En zal ik straks een ontzaglijke hongerdood moeten sterven, al hongert je misschien niet. En zeg je, ja, ik heb de buik vol, dominee. Maar een mens is nooit verzadigd als het gaat om de goederen van deze wereld. En daarom, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En zij zullen verzadigd worden. Nou, mijn dominee. Als dat ijzer nou op de bodem van de Jordaan ligt. En als de dood nou in de pot is. En je kunt niet anders dan dat constateren. Wat moet je dan? En dan komen we bij onze derde toepassing, gemeente. En dan schrijven we boven die derde toepassing wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. Zou bij de Heer één ding onmogelijk zijn? En u weet in welk verband de Heer Jezus dat zegt. Dat zegt hij als die rijke jongeling teleurgesteld naar huis gaat. Nadat hij net gezegd had dat hij al de geboden van God onderhouden had. Van kinds af aan. Nog een klein duwtje. En dan zou hij in de hemel zijn. Maar dat de Heer hem afsnijdt van de werken der wet. Ja, en dan is het echt zo. Wat de discipelen zeggen. Wie kan dan zalig worden? Man Gods, de dood is in de pot. Het ijzer ligt op de bodem van de Jordaan. Wie kan dan zalig worden? Kijk, en dan geldt dat woord wat nou bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Werp er het meel in. Elisa snijdt een stuk hout af. Weer zo'n eenvoudig middel. Kolbrugge zou zeggen, werp het woord erin. Het woord van de levende God. Maar daar heb je wat voor nodig. Wat heb je daarvoor nodig? Gemeente, dat eenvoudige, ware geloof. En smeek daarom. Want anders dan komt dat veel te simpel over. Net zoals vorige week bij Naaman de Syriër. Mij zevenmaal onderdompelen in die vieze smerige Jordaan. Een beetje meel in die pot gooien. Een stuk hout op het water werpen dat drijft. Ja, dat is toch wel heel eenvoudig. En toch. Laat de Heere hier weer zien dat hij eenvoudige middelen gebruikt. Om grote wonderen te verrichten. En dan denken we automatisch natuurlijk aan het wonder dat in de woestijn plaatsvond bij Mara. Dat Mozes ook hout moest werpen in dat bittere water en dat dat water zoet werd. En we kunnen ook denken aan dat eenvoudige middel dat de Heer Jezus gebruikt. Als hij de ogen van die blinden gaat openen, dat hij speeksel gebruikt. Eenvoudige middel. Waar de Heere dan, en dan komt het, de belofte aan verbindt. En daar gaat het om. Dat dat woord van God erin geworpen wordt. In de dood. Man Gods, de dood is in de pot. En dat dat levendmakende woord van God erin geworpen wordt. En door de kracht van de Heilige Geest er een groot wonder gebeurt. En ook als het gaat om dat wonder van dat ijzer. Wij doen nog wel eens een beroep op van een mens kan zich toch niet bekeren. En een man, mens kan toch niet teruggeven wat hij kwijtgeraakt is in zijn diepe val in Adam. Nou, dat is ook zo, dat kan hij ook niet. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. Door dat hout erin te werpen. Dat woord des Heren erin te werpen. Dat woord dat elke keer gepredikt wordt. Kom dan maar elke keer onder dat woord. Jonge mens, laat je plaats niet zomaar leeg. Elke keer maar weer onder dat woord. En dan moet je echt niet denken dat de Heer een hele preek nodig heeft. Want juist de bekering van Gods kinderen laat ons zien dat de Heer soms maar een klein zinnetje nodig heeft. Of een scheurkalenderblaadje. Of een opmerking van een ouderling die hij tijdens huisbezoek zomaar eventjes neerlegt. En dat dat blijft haken. Maar dat je onder dat woord blijft. Als dat aangewezen middel van God. En ook als het gaat om andere mogelijkheden. Ik kom even terug op mijn inleiding. Huiselijke zorgen. Persoonlijke zorgen. Dat je zegt, de dood is in de pot. Het is vergiftigd. Heel de sfeer in mijn gezin. Heel de omstandigheden in mijn leven. Het ijzer ligt op de bodem van de Jordaan. Ik kan er niet meer tegenop. Wat deed die jongen toen dat ijzer in de Jordaan viel? Hij ging naar die man Gods. Ga naar die man Gods. En wat deed dan op dat moment Elisa? Elisa zei, waar is het gevallen? Nou zeg het eens. Waar zit de nood? Waar zit de nood bij u? De Heere vraagt het. Dat die nood blootgelegd wordt. En dat je zegt, Heer, hier zit ik. Hier zit daar die nood. De Heere wil dat horen. Op uw nood geschrei deed ik grote wonderen. En dat de Heere dan dat hout erin werpt. Alleen de verdiensten van Christus, geliefden, maakt het mogelijk dat datgene wat wij kwijtgeraakt hebben in onze natuurstaat weer teruggebracht wordt. Dat de Heere dat beeld weer gaat herstellen. En dat de Heere weer tot zijn eer komt. En dat hij zelfs ijzer doet drijven Amen. Toch te verstaan wat het is om het te roepen. Man Gods, de dood is in de pot. Ach mijn Heere, het was geleend. Ik moet het teruggeven, maar ik kan het niet teruggeven. Dat we bij u de Heere terecht mogen komen met al onze onmogelijkheden. Niet alleen wat betreft ons zielenheil, maar ook wat de zorgen betreft. En u kent de zorgen van de gemeente. En wilt u ons leren om uit uw hand te leven. En laat het dan niet alleen maar in zijn algemene zin gelden. Maar we smeken en bidden van u. Geef toch dat we het mogen verstaan. Het verschil of we het uit Gods linkerhand krijgen. Of uit Gods rechterhand. Of wij het krijgen in de tijd dat we langmoedig verdragen worden. En onbekeerd zullen sterven, onverzoend zullen sterven. Of dat wij het mogen krijgen, terwijl gij ons bekeert, terwijl gij ons met God verzoent. Heere, zou u geven dat we dat zouden meenemen naar huis toe. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. En dit alles smeken wij u in de aanvaarding van onze dank. In de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En onze slotzang is het 6e vers van 29. Loof den Heer die wonderen werkt. 6e van 29.
graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.